Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
I'll be honest. It is time to shift to a wartime mindset.
I will very simply put America first.
Giorgia Meloni is someone that I admire.
Er waait een andere wind in Europa. We hebben het tij mee.
We are all anxious about the future of Europe.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
Deutschlands Wohlstand und Stärke ist untrennbar mit der Europäischen Union verknüpft.
When Europe is united, it gets things done.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer de positie van Duitsland in Europa. Over 2 weken gaan de Duitsers naar de stembus. De brandmauer in het parlement, het uitsluiten van elke vorm van samenwerking met AfD, lijkt af te brokkelen. Wat betekent dat voor radicaal rechts in Europa? En hoe krijgen de Duitsers hun economie weer op de rit? Ik ben Annette van Soest en mijn gast dit keer is Han-Dirk Hekking, correspondent in Duitsland voor het Financiële Dagblad. Eerder was hij Europa-verslaggever en correspondent in Brussel voor de krant. Han-Dirk, welkom.
Ja, goedemorgen. Leuk dat ik er ben.
Ja, tijd geleden alweer dat je voor het laatst in het café was. De laatste keer was volgens mij nog voordat je naar Duitsland ging.
Klopt, ja. Ja.
Hoe bevalt het daar?
Ja, er is hier ongelooflijk veel aan de hand. Het land is eigenlijk in een soort permanente crisis, zou je kunnen zeggen. Zowel mentaal als economisch als politiek. Dus voor een journalist die hier dan toevallig net komt, is het eigenlijk super spannend. Dus ik verveel me niet, laat ik het zo zeggen.
Vorige week werd de zogenoemde brandmauer, ik noemde hem al, voor het eerst doorbroken. Toen een voorstel van CDU-CSU over migratie het haalde dankzij de radicaal-rechtse Alternatieven voor Deutschland. Het debat in de Duitse Bondsdag ging daar stevig aan toe. Bondskanselier Olaf Scholz beschuldigde CDU-CSU-leider Friedrich Merz van samenwerken met extreem rechts en clashte hard met Merz. Laten we meteen even luisteren.
In unseren Parlamenten machen wir mit extremen Rechten nicht gemeinsame Sache.
Um es deutlich zu sagen, eine richtige Entscheidung wird nicht dadurch falsch, dass die Falschen zustimmen. Sie bleibt richtig.
Viele Bürgerinnen und Bürger haben darauf und auf ihr Wort vertraut. Aber was sind diese Worte jetzt noch wert?
Meine Damen und Herren, die Demokratie ist in Gefahr, wenn radikale... Die Demokratie ist in Gefahr, wenn Radikale an die Macht kommen. Deshalb werden wir und deshalb werde ich alles tun, um genau das zu verhindern und die Vermutung und die Spekulationen, die Sie, Herr Bundeskanzler, hier angestellt haben, Sie kennen mich gut genug, Sie sind niederträchtig und Sie sind infam.
Ja, Han-Dirk, 2 dagen later haalde de wet het in een bindende stemming uiteindelijk toch niet. In hoeverre is die brandmauer nou echt afgebroken?
Ja, dat is een hele goede vraag waarop geen heel duidelijk antwoord komt. Als je kijkt wat er links Duitsland vindt van hoe Merz heeft geopereerd in deze discussie, dan zie je dat Merz eigenlijk van wordt beschuldigd inderdaad dat hij de brandmauer heeft gesloopt. Maar als je kijkt naar de reacties van zeg maar midden en rechts in Duitsland, dan is eigenlijk de opinie vooral van ja, eigenlijk de lijn van Merz wordt erin gevolgd. Die zegt gewoon van ja, ik kan een voorstel doen. Dat kan een goed voorstel zijn. En als dan de verkeerde mensen, tussen aanhalingstekens, dat voorstel steunen, dan is dat nu eenmaal zo. Het punt van de brandmauer is eigenlijk vooral, en ik denk dat je daarom zou moeten kunnen zeggen dat hij nog steeds overeind staat, dat is eigenlijk dat er vooraf, zowel niet inhoudelijk als politiek strategisch, geen overleg is met de AfD. En dat is in dit geval ook niet gebeurd. Eigenlijk wat je zag was vooral een soort politiek spel waarin CDU-CSU probeerde het thema immigratie naar zich toe te trekken. Dat is eigenlijk een thema dat hoort bij de AfD. De AfD ageert al jarenlang tegen het Duitse en Europese asiel- en migratiebeleid. Wil de grenzen dicht, wil de mensen op groot schaal uitzetten uit Duitsland. En Friedrich Merz heeft eigenlijk... toen hij aantrad als lijsttrekker van de CDU-CSU, heeft hij besloten om dit thema richting zeg maar, de Christen-Democraten te trekken. Dat doet hij eigenlijk, probeert hij al maanden met allerlei voorstellen en discussies en opmerkingen. En na een geweldsincident in Aschaffenburg in Beieren op 22 januari... waarin een gestoorde Afghaan twee mensen doodstak, waaronder een 2-jarig Marokkaans jongetje, heeft Merz besloten van nu ga ik eigenlijk dit thema opnieuw proberen te claimen voor mijn partij. En ik kom met een set voorstellen of set uitgangspunten waaraan het nieuwe Duitse immigratie- en asielbeleid moet voldoen. Dat betekent grenzen dicht.
Maar wat is nou zijn uiteindelijke doel? Probeert hij daarmee stemmen van de AfD over te nemen?
Nou, ik denk eigenlijk dat hij vooral probeert om competentie te laten zien in dit dossier. Uit onderzoek blijkt dat mensen die de AfD eigenlijk omarmen, dat die dat blijven doen. Zwevende kiezers bestaan eigenlijk niet zozeer bij de AfD. Die zijn er wel een beetje, maar niet echt heel erg veel. Mensen die nu AfD of een half jaar geleden AfD wilden gaan stemmen, doen dat nog steeds. Dat zie je ook in de peilingen, dat die partij eigenlijk grotendeels stabiel blijft. Wat hij vooral wil laten zien is van, ja, ik begrijp, zeg maar, zegt Merz, dat er een zorg is in de Duitse samenleving over het asiel- en migratiebeleid. Het beleid van de regering is dysfunctioneel. Europees beleid op dat vlak is dysfunctioneel. Mensen klagen daarover. Het is een van hun grootste bronnen van zorg. Ik wil laten zien dat een gevestigde middenpartij die zorg serieus neemt en daar ook beleid aan koppelt dat tegemoet komt aan de zorg van die burger.
Maar hij schuift daarmee wel op richting AfD. Wat betekent dit voor de opstelling van Duitsland in het Europese migratiedebat?
Ja, dat is een interessante vraag, omdat het precies eigenlijk over deze kwestie in de Duitse Bondsdag juist ook dat heftige debat van vorige week ging. Namelijk, SPD en Groenen zeggen, we hebben in Europa hebben we strenge regels afgesproken. Die gaan ze maar grotendeels in 2026. Hè? Dus dat voorziet bijvoorbeeld inderdaad in het buiten Europa opvangen van mensen die asiel willen in Duitsland. Daarvoor maken we allemaal van die bilaterale overeenkomsten met bijvoorbeeld Tunesië en Libië. Dat beleid is deels al ingezet. Hè. Dat werkt ook gewoon. Je ziet ook dat de instroom van asielzoekers in Duitsland bijvoorbeeld vorig jaar afnam met 30%. Dus SPD en Groenen zeggen in dit debat in Duitsland van laten we nou niet ons voorbij lopen. Laten we ook zeg maar recht doen aan het feit dat we in Europa juist een aanscherping van het beleid al zijn overeengekomen. Er komt nog een ander aspect bij in deze discussie. En het is gewoon van dat SPD Groenen tegen Merz zeggen van, en de FDP overigens, de liberalen die ook dit harde asielbeleid steunen. Kijk ze maar naar hoe dit juridisch nou eigenlijk zeg maar ingebed kan worden. Want sommige dingen die jij eist, bijvoorbeeld zeg maar het schrappen van gezinshereniging, dat is problematisch als je kijkt naar Europese jurisprudentie. Dus eigenlijk zeg maar, zeggen die twee partijen aan de linkerzijde zeggen van laten we een pas op de plaats maken en zeg maar, elkaar niet in proberen te halen met allemaal slogans tegen asiel en migratie. Laten we ook kijken wat er in Europa is afgesproken. Maar Merz zegt eigenlijk van ja, ik weet nu al dat dat beleid niet gaat werken. Mensen willen nu gewoon duidelijk beleid van ons horen. En dat betekent dat Duitsland zeg maar, eigenlijk zijn eigen weg daarin gaat. Want als jij zegt van ik ga de grenzen permanent bewaken, ik ga ook mensen die bijvoorbeeld asiel aanvragen in Duitsland, die ga ik op voorhand al eigenlijk afwijzen, terwijl dat juridisch gezien dus kwestieus is. Maar dat betekent eigenlijk dat je gewoon tegen je buurlanden zegt van ja, laten we het allemaal maar met elkaar zelf uitzoeken. Het gaat ons eigenlijk ze maar om van dat iedereen gewoon zijn eigen broeken op dat vlak ophoudt. En dat is juist het probleem in Europa, zou je kunnen zeggen. Want er is een druk op de buitengrenzen. Het neemt weliswaar af, maar die is er nog steeds. De meeste mensen zeg maar logischerwijs komen ze maar in grenslanden van de EU terecht, zoals bijvoorbeeld Bulgarije, Griekenland, Italië, Spanje, you name it. In het kader zeg maar, van de Europese solidariteit is natuurlijk afgesproken dat wij gewoon mensen van dat soort grenslanden, noem ik het even, overnemen. En als je dat niet doet, dan betaal je daarvoor. En Merz zegt nu eigenlijk van ja, die Europese afspraken, ik vertrouw daar niet op. Ik zet gewoon mijn eigen grenzen dicht en we bekijken het maar met elkaar van hoe we verder hiermee komen.
Voormalig bondskanselier Angela Merkel heeft kritiek geuit op hem, hè, de huidige leider van haar partij, Merz. Wat zegt dat zij zich hiermee bemoeit?
Ja, dit gaat natuurlijk over de slechte Nederlands woord legacy van Angela Merkel, die natuurlijk ook net haar memoires heeft gepubliceerd, die ook uitgebreid ingaat op die periode 2015-2016. Dus de iconische uitspraak, wir schaffen das. Ja. Ja, Merkel heeft gewoon destijds aan de ene kant proberen te zeggen tegen de Duitsers, we krijgen nu veel voor ons kiezen, maar wij kunnen dat. Hè. Onze maatschappij kan dit probleem oplossen. kan deze mensen opvangen. Er zijn denk ik iets van 2 miljoen mensen naar Duitsland uiteindelijk gekomen de afgelopen jaren sinds 2015-2016. En het punt uiteindelijk hierbij is dat Merkel ook in haar memoires bijvoorbeeld zegt van ja, er is gewoon geen alternatief voor die opstelling. Want de grenzen waren toen open. Zij had toen kunnen zeggen, dus de discussie gaat al altijd zo van ja, Merkel heeft de grenzen geopend. Het was niet waar, de mens. De grenzen waren open. Ze stond voor de keuze om die te sluiten. Dan, als ze dat had gedaan, dan waren gewoon ongelooflijk veel vluchtelingen, asielzoekers blijven steken in Midden-Europa, bijvoorbeeld Hongarije. Goed, zij heeft dat destijds dat besluit genomen. Dat is een van de belangrijkste besluiten uit haar 16-jarig bondskanselierschap. Zij zei, ik kon me niet voorstellen dat wij als Europa of wij als Duitsland destijds ervoor zouden zorgen dat mensen en masse tegengehouden zouden worden aan de grens. Dat is ook een beetje nog een verwijzing naar haar eigen verleden. Ze komt natuurlijk uit de DDR. Daar was een muur, daar was een hek. De Oost-Duitsers probeerden daar weg te komen. Het Europa zonder grenzen was haar legacy, zou je kunnen zeggen.
En die wordt nu bezoedeld door haar opvolger.
Die heeft echt daar, zoals de Vlamingen zeggen, komaf meegemaakt. Die heeft gewoon vorige week gezegd van, dit is 10 jaar geleden, zeg maar. Wij hebben daar inderdaad de verantwoordelijkheid voor, maar het is totaal verkeerd gelopen. Het was een verkeerd besluit. En daarmee brengt hij eigenlijk onder woorden dat wat heel veel Duitsers nu gewoon zeggen. Het punt is dat je bijvoorbeeld in de Duitse discussie zie je ook bijvoorbeeld, een tijdje geleden was er een interview met de burgemeester van Schwäbisch Gmünd. Dat is dan een gemeente in Baden-Württemberg die heel veel heeft gedaan voor de opvang van asielzoekers en migranten. En ook zo'n burgemeester van CDU-huizen, die zegt dan op een gegeven moment van ja, wij hebben eigenlijk er ongelooflijk hard aan getrokken, maar we redden het gewoon niet meer. Er zijn gewoon te veel mensen gekomen. We kunnen die mensen niet goed opvangen, we kunnen ze niet goed begeleiden. En ook dat soort signalen neemt Merz natuurlijk op de koop toe. Wat je ook moet zien is dat Merz eigenlijk gewoon de partij, CDU in dit geval, en dan de Bayerse CSU, waarmee de CDU samenwerkt bij de verkiezingen en ook gewoon samen optrekt in de Bondsdag. Dat is altijd al een rechtsere partij geweest dan de CDU zelf. Maar Merz heeft gewoon CDU eigenlijk de afgelopen maanden steeds verder naar rechts opgeschoven. Is steeds rechtsconservatiever geworden, ook op economisch vlak.
We gaan zo meteen op die economie in, maar nog heel even over de AfD. Want je zegt, die brandmauer staat eigenlijk nog steeds. Maar is een scenario met AfD realistisch als gedoger of in welke vorm dan ook? En wat zou dat voor Europa betekenen?
Ik denk dat het totaal onrealistisch is. Eén, omdat Merz als nieuwe politieke leider van CDU eigenlijk zijn politieke lot heeft verbonden aan het ontkennen van enige acceptatie van samenwerking met de AfD. Dat sluit hij volledig uit. Als hij dat nu zou veranderen, dan zou hij gewoon eigenlijk totaal ongeloofwaardig zijn. En hij begint eigenlijk pas als politiek leider. Dat moet je ook realiseren. Dit is een man die eigenlijk heel lang heeft gewacht, om gewoon het boegbeeld van christendemocratisch Duitsland te worden. En ook iemand die zichzelf probeert te vestigen als Europees leider, terwijl hij eigenlijk heel weinig ervaring heeft. Als je er goed op terugkijkt, hij heeft heel lang is hij niet in de politiek actief geweest. Was hij verbonden aan BlackRock, de Amerikaanse vermogensbeheerder, dan voor de Duitse activiteiten. Dus deze man heeft eigenlijk, die moet zijn geloofwaardigheid vestigen. Die zou een enorm geloofwaardigheidsprobleem krijgen als hij juist op dit hele tere, pijnlijke, gevoelige punt plotseling de stevens omgooien. Er komt nog iets heel anders bij en dat is dat, als je kijkt naar wat die twee partijen nu eigenlijk willen. Ik kom straks nog misschien spreken over wat de AfD, wat die eigenlijk werkelijk zegt, over dit soort samenwerkingsideeën. Maar als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's van die twee partijen, dan zie je eigenlijk dat AfD op sommig vlak raakt ze inderdaad, heb ik het over economisch vlak, dan zitten er soms dingen in die CDU-CSU zou kunnen accepteren. Maar tegelijkertijd zie je in het AfD programma ook, daar wordt ongelooflijk met geld gesmeten. Het is heel grappig als je kijkt naar gewoon Duitse verkiezingsprogramma's. Wij zijn in Nederland gewend dat de gevestigde partijen laten hun verkiezingsprogramma's doorrekenen door het CPB. In Duitsland bestaat die traditie helemaal niet. Dus je krijgt daar eigenlijk een soort gratis bier voor iedereen verkiezingsprogramma's, vind ik het zelf. De grap is dat in Nederland wordt links al van potverteren en van geldsmijterij beticht. In Duitsland zijn de AfD en de FDP zijn degene die het meeste geld eigenlijk beloven aan lastenverlichting, aan uitgaven enzovoort. Pensioenkwestie bijvoorbeeld is belangrijk bij de AfD. En dat maakt eigenlijk dat inhoudelijk gezien dat de AfD ongelooflijk veel water bij de wijn zou moeten doen als ze in zee zouden gaan met CDU, CSU. Gewoon omdat de plannen die de AfD eigenlijk naar voren schuift, met name voor de pensioenen, zijn eigenlijk niet te financieren.
Kost gewoon te veel geld.
Kost veel geld.
Zal Merz nooit meer instemmen?
Nee, omdat Merz eigenlijk wel zegt van, hé, die heeft natuurlijk ook nog dat andere belangrijke heilige punt in de Duitse politiek.
De Schuldenbremse.
Ja, precies. De Schuldenbremse. Eigenlijk is die onaantastbaar. Merz heeft in oktober vorig jaar heeft hij gezegd van, nou ja, dan valt misschien wel te praten over een klein beetje aanpassing. Maar in het verkiezingsprogramma staat gewoon keihard dat ze dat niet zullen doen. Dat ze dat niet willen. Iedereen gaat vanuit dat er wat gaat gebeuren. Maar ja, echt heel veel, zeg maar, flexibiliteit heeft CDU-CSU daar helemaal niet. En het punt uiteindelijk is van dat als de AfD gewoon echt samen zou werken met CDU-CSU, dan zou de AfD ongelooflijk veel moeten inleveren van zijn belofte. En ik denk daarom ook gewoon van dat, afgezien zeg maar, van het principiële punt, dat het totaal irrealistisch is eigenlijk om te verwachten dat die partijen ooit met elkaar samen zouden kunnen gaan zitten in een coalitie of zo bijvoorbeeld.
Maar hoe kijkt AfD dan naar een eventuele samenwerking met andere partijen? Zullen zij dit ook weten, hè? Dat ze op het gebied van de uitgaven dan veel moeten schrappen?
Nou, het interessante vind ik eigenlijk aan deze partij is dat het is eigenlijk een soort antipartij. En daar bedoel ik niet zozeer mee dat het geen echte partij is, maar het is eigenlijk een partij die tegen iedereen voor de rest is. Je ziet ook bijvoorbeeld in zo'n debat over over de scherpere asielbeleid dat Friedrich Merz dan voorstelt in de Bondsdag. Dan zie je gewoon, en dat zeggen AfD boegbeelden, zeggen gewoon van ja, eigenlijk willen wij gewoon CDU willen we vernietigen. Die willen we verwoesten. Dat is onze grootste tegenstander. Niet links, nee, CDU, CSU. Want daar zitten de meeste kiezers, denkt de AfD. Ze zeggen dat gewoon on the record. En dat betekent eigenlijk van dat die partij tot op heden eigenlijk een soort loopgravenmentaliteit heeft als het gaat om een discussie in de Bondsdag. En het zie je trouwens ook letterlijk van hoe het debat in de Bondsdag verloopt. Er wordt ongelooflijk veel gejoeld vanuit de bankjes van waar de AfD-politici zitten. Die etaleren ook echt het gevoel van wij tegen de rest. Bijvoorbeeld toen Merz vorige week dan zijn vijfpuntenplan een meerderheid voor had, was iedereen eigenlijk zeg maar, vrij bedrukt en stil zeg maar, toen die uitkomst van die stemming was. Bij de AfD maakten ze zelfs met elkaar en omarmden ze bij elkaar. Want ze hadden een doorbraak bereikt. Maar het is wel een doorbraak voor hen zelf. En het is geen gevoel van we hebben samen nu wat bereikt.
Ja, ja.
En op dit moment is dit gewoon een partij die zich verzet tegen het
establishment.
Ja, en de gevestigde politiek gewoon nog steeds vooral.
Even terug naar Duitsland en de rol van Duitsland binnen Europa. Want de positie van Duitsland in Europa was onder Scholz een stuk zwakker dan onder Merkel. Merz heeft de beste papieren om bondskanselier te worden. Hoe zal de rol van Duitsland veranderen met een nieuwe regering?
Ja, ik zei al, Merz heeft eigenlijk vrij weinig politieke ervaring en zeker weinig internationale politieke ervaring. Dus hij heeft met heel veel bravoure heeft hij de afgelopen weken eigenlijk neergezet dat hij ook gewoon Europa wil versterken. En daar heeft hij voor zichzelf kennelijk ook een belangrijke rol voor op het oog. Kijk, Europees leiderschap heeft inderdaad vaak gewoon te maken met wat je laat zien. Het hoeft niet per definitie je daden te zijn. Bijvoorbeeld Merkel en Sarkozy vroeger, maar Merkel en Macron vroeger, die hebben heel vaak hebben ze hun toppen gehad en hadden ze zomaar allemaal afspraken gemaakt. Soms kwam er helemaal niks van terecht. Een groot wapenfeit van Merkel was wel bijvoorbeeld samen met Macron dat we uiteindelijk Next Generation EU, het corona-herstelpakket, hebben gekregen. Dus je moet een beetje af en toe proberen ze maar door te prikken van wat woorden nou eigenlijk gewoon werkelijk concreet betekenen. Maar woorden doen er wel toe. Dus de toon die de muziek maakt, dat Merz eigenlijk zichzelf afficheert als echt pro-Europees, pro-Europeaan. Dat betekent wel wat voor de manier waarop Duitsland zich gaat opstellen in Europa.
En zal Duitsland ook zichtbaarder worden?
Nou, zichtbaarder en luidruchtiger, denk ik. Tegelijkertijd moet je ook vaststellen dat zolang gewoon in Frankrijk de politieke situatie redelijk onduidelijk is. Hè. De premier Bayrou heeft net een paar moties van wantrouwen weer overleefd. Dat betekent dat hij de begroting voor 2025 doorheen kan drukken. Maar Emmanuel Macron is niet meer gewoon, heeft niet meer het statuur van de Europese leider die hij een paar jaar geleden had, omdat hij gewoon zwakker staat in eigen land. Maar goed, Merz heeft dan wel die dadendrang, ook richting Trump. Vertelt ook van, ik kom er wel uit met Trump. Veel succes, denk ik dan altijd. Interessant als meer mensen dat denken. Maar ja, Merz zegt dan ook van, ja, hij heeft natuurlijk ook achtergrond in het bedrijfsleven. Nou, hij is advocaat, BlackRock. Dus misschien heeft zijn...
Spreken ze toch ergens wel dezelfde taal?
Zou kunnen. Ik heb geen idee eigenlijk. Ik kan me niet voorstellen dat mensen überhaupt zeg maar weten wat ze aan Trump hebben. Rutte schijnt het allemaal nog wel redelijk goed gedaan te hebben. Jean-Claude Juncker heeft hem ooit eens wat extra sojabonen beloofd te importeren. En toen vond Trump het ook allemaal al goed. Kijk, het is een beetje van, je weet niet zo goed zeg maar wat je aan Merz eigenlijk op dit vlak hebt. Wat je wel weet is van, hij staat gewoon voor een conservatieve CDU-CSU in Duitsland. Dus een conservatieve denkwijze over de manier waarop Europa samenwerkt en functioneert. Dat betekent, we zijn aan het discussiëren met elkaar over van, moeten er bijvoorbeeld Europese schulden gemaakt worden om defensieinvesteringen te financieren. Merz heeft, denk ik, op dit moment heel weinig beweegruimte, ook bij hemzelf, om te zeggen van, ja, ik ga, zoals Merkel Next Generation EU accepteerde, dan komt er een gezamenlijk defensieinvesteringsfonds. Ik denk dat Merz dat ongelooflijk lastig intern kan verkopen, maar ook voor zichzelf. Hij staat gewoon voor het Duitsland. Dat zegt van, we maken geen gezamenlijke schulden. Iedereen houdt zijn eigen broek, zeg maar, op.
Ja, maar in een crisis kan alles opeens veranderen.
In een crisis kan alles veranderen, maar daarmee moet dan wel Merz in staat zijn om ook de andere mensen die in Duitsland, en hij is niet de enige die kritisch is over bijvoorbeeld Europese schulden, dan moet hij ook die andere mensen mee kunnen krijgen. En je moet niet onderschatten van hoe groot de weerzin hier in dit land eigenlijk is tegen gezamenlijke Europese financiering van bepaalde dingen. Hè, de Europese begroting en dat Duitsland daar de netto grootste netto betaler aan is. Ja, dat weten de Duitsers donders goed. En ik denk dat Merz eigenlijk ook op dat vlak gewoon echt wel heel veel verkooptalent moet tonen. Wil hij gewoon verder gaan in Europa met gezamenlijk geld uitgeven. En ik denk eigenlijk dat hij dat helemaal niet wil. Hij wil ook dat de stabiliteits- en groeipact, dat is aangescherpt. Dat moet nu harder gehandhaafd worden. Een duidelijk signaal zeg maar aan Italië. Met de hoge staatsschuld ook een duidelijk signaal aan Frankrijk. Dus deze man wil wel meer Europese daadkracht, maar als het gaat om meer macro-economisch of andersoortig financieel-economisch Europees beleid, dan staan de Duitsers echt niet te trappelen onder Merz om bijvoorbeeld een stap voorwaarts te zetten.
Goed, dus wat dat betreft, hè, op traditionele heikele punten zal er geen verandering plaatsvinden, zeg jij. Ik wil even met je naar de Duitse economie, want is dat eigenlijk nog een belangrijk thema, deze verkiezingen?
Nou, het thema is eigenlijk grotendeels overschaduwd door die asiel- en migratiediscussie. En dat is eigenlijk heel gek, omdat, maar goed, dat is dan mijn persoonlijke mening. Ik vind dat gek, omdat het aantal nieuwkomers in Duitsland, asielzoekers, is gewoon inderdaad fors afgenomen afgelopen jaar. En je kunt ook zeggen van wat er is gebeurd, al de geweldsincidenten waar CDU-CSU zich op baseert om aan te dringen op aanscherping van het migratiebeleid. Het gaat vooral over grenzen dicht. Dat probleem heeft vooral te maken met het feit dat Duitsland niet in staat is om mensen die eigenlijk uitgezet moeten worden, om die werkelijk uit te zetten. Dus Duitsland heeft eigenlijk een probleem, zeg maar intern, om gewoon mensen goed te begeleiden en tegelijkertijd zeg maar om ze uit te zetten. Die discussie, het is zoals het is, heeft die economische debat eigenlijk gewoon overschaduwd. Nou is het natuurlijk wel zo dat we nog 2 weken hebben tot de verkiezingen, maar je ziet gewoon inderdaad dat bedrijven wanhopig bijna zeg maar elke keer beginnen over bureaucratie. Dat het veel te veel bureaucratie is in Duitsland, maar ook van Europa. Vanuit Europa denk aan bijvoorbeeld de discussie over dat je in kaart moet brengen in je bevoorradingsketen, zeg maar, wat een milieuschade en wat zeg maar de sociale schade is van bepaalde dingen enzovoort. Dat is in Duitsland extreem impopulair, maar is het al heel lang. Bedrijven proberen gewoon, donderdag was het nog zo dat bijvoorbeeld ook weer 3 grote CEO's beginnen. Ja, we hebben een hervormingsagenda voor Duitsland. Waar komen ze mee? Ja, lagere belastingen, minder bureaucratie. Dat is een verhaal dat eigenlijk al langdurig hier geldt. En je ziet wel dat politieke partijen daar uitgebreid in hun verkiezingsprogramma's op ingaan. Dus iedereen heeft het hier over bureaucratie, dat de bijl moet in de regeldruk. Veel partijen, CDU, CSU heeft dat ook, een verlaging van de vennootschapsbelasting tot 25%. Dus je ziet wel degelijk dat partijen daar gewoon in hun verkiezingsprogramma's veel aandacht aan schenken.
Maar, hoor ik jou toch ook zeggen, dus het staat wel in de verkiezingsprogramma's, maar...
Het komt gewoon op dit moment, maar is ook mede door Merz en actie, zou je kunnen zeggen, is het migratiethema volledig gewoon dominant geworden.
Han-Dirk, dat het niet goed gaat met de Duitse economie is een feit. Het gaat al tijden niet goed. Maar volgens jou had dit moment afgelopen zomer een kantelpunt kunnen zijn.
Nou, hier gaat de VAR ingrijpen. Dit wordt een strafschop voor Duitsland. Want die arm hangt niet langs het lichaam, maar Taylor wil er niks van weten.
Het EK, Spanje-Duitsland, leg uit.
De grap is eigenlijk van dat je in 2006 hadden we het wereldkampioenschap voetbal. Het spel was ook in Duitsland. En Duitsland stond er toen ook niet goed voor, ook economisch niet. En de grap is eigenlijk omdat Duitsland het daar boven verwachting eigenlijk op dat WK goed deed, zag je dat de economie plotseling... Het vertrouwen van de Duitsers nam toe. Sentiment en economie nam ook toe. Economie maakte plotseling een klein sprongetje. En het interessante was dat bij dit EK van afgelopen jaar, dat mensen in de aanloop daartoe zeiden van ja, als Duitsland nou het echt goed doet. Hè, en er is ook trouwens economisch onderzoek. Hè, dat aantoont dat goede sportprestaties, bijvoorbeeld de Olympische Spelen, maar ook bij zo'n WK voetbal, dat economisch echt wat betekent. Nou, in Duitsland hoopten mensen eigenlijk in aanloop tot het EK dat een goed Duits resultaat, dat zou leiden juist tot een beetje omslag in het negatieve sentiment. Nou, wat gebeurt er dan? De Duitsers zijn echt lekker bezig. En die schiet dan op een gegeven moment, schiet Musiala op de hand van Cucurella, die wel of niet zijn hand expres heeft uitgestoken. Anders was die bal op de goal gegaan. Misschien wel erin, wie zal het zeggen. Anders was het ook misschien... scheidsrechter had een penalty kunnen geven. Stel je voor dat was gebeurd. Stel je voor dat Duitsland dan gewoon in de finale had gekomen en had gewonnen. Dan had dat de economie gewoon qua sentiment even een klein beetje uit de gloom en doom van alle dag kunnen trekken. En het had misschien iets kunnen helpen.
Ja, ze hadden eerst nog de halve finale moeten halen. Dan dit was de kwartfinale, toch?
Dat klopt. Maar ze waren de eerste die Spanje ongelooflijk lastig maakte. En je ziet ook gewoon, het grappige van dit voorbeeld is gewoon, want het is ook heel erg eigenlijk dat economen daarover van tevoren begonnen. Dat geeft ook aan eigenlijk van dat iedereen op zoek is naar een moment waarop Duitsland weer iets positiever over zichzelf kan denken. En zo'n sportmoment had daarbij kunnen helpen. Het probleem is een beetje in dit land, die discussie hebben we wel vaker, kijk, Nederlanders zijn over het algemeen, als ik mag generaliseren, ja, die kunnen ongelooflijk lopen zeuren en lopen zaniken, maar ze zijn ook relatief snel opgeruimd. Ze gaan snel weer verder tot de orde van de dag. In dit land is het zo van dat ze denken ofwel dat ze on top of the world zijn, want ze doen het zo ongelooflijk goed. Kijk maar naar onze economie sinds 2010. Het gaat allemaal door het dak heen gegroeid. Ja, en vervolgens gaat het dan een aantal jaar minder. En dan is plotseling ziet iedereen in zak en as. En dan is het glas niet meer half vol of half leeg. Dat is niet meer de discussie. Eigenlijk is het glas niet eens meer half leeg. Het is kapot of er is geen glas meer. Zo gaat de Duitse discussie een beetje. Alles gaat gewoon verkeerd.
Het is of het een of het ander.
Het is erger dan dat. Ze zitten gewoon echt zo enorm in de put. En ze praat zichzelf op dat vlak ook gewoon in de put. Juist omdat het hier de afgelopen tussen 2010 tot de coronapandemie eigenlijk economisch gezien met Duitsland behoorlijk goed ging. In het eerste decennium van deze eeuw was Duitsland, noemden ze de zieke man van Europa, omdat de groei maar tegen zat en de werkloosheid was hoog. En wanneer ging de groei weer een keertje komen bij deze hele grote belangrijke economie? Dat is vervolgens gelukt door hervormingen, ook dankzij de wereldmarkt overigens. Doordat China massaal Duitse machines ging bestellen. Dat hielp de Duitse economie enorm. En dan vervolgens, Duitsers hebben dus, natuurlijk hebben ze ook gewoon last gehad van de eurocrisis. Maar eigenlijk hebben ze het veel beter gedaan dan heel veel andere landen. dat zelfvertrouwen, dat slaat dan vervolgens allemaal om in een totaal gebrek aan zelfvertrouwen in dit land. En dat is eigenlijk wat dit voetbalfragment toont. Soms is het gewoon een kwestie van sentiment. Het had kunnen helpen als de Duitsers gewoon verder waren gekomen. En dan hadden ze misschien iets minder somber gewoon naar de economie gekeken. En zoals ik al zei, economisch onderzoek toont ook gewoon aan, zeg maar, dat effect er in 2006 dus ook gewoon echt was. Het had ook hier kunnen gebeuren. Het is niet gebeurd. En het helpt natuurlijk ook niet dat vervolgens, zeg maar, dat de voetbalbond dan zegt van de Europese voetbalbond, ja, nee, die scheidsrechter had het verkeerd gezien. Het was als penalty geweest. Nou ja, verschrikkelijk. Oh, wat erg voor die Duitsers.
Maar wat je zegt over die mentaliteit en het, eigenlijk is het een, zou je het een doodsangst kunnen noemen? Of overdrijf ik dan? Ik ga een beetje op de Draghi-tour nu. Die heeft gezegd dat de zware concurrentie uit China en de VS een existentiële dreiging vormt voor de EU. Maar ja, in geen enkel ander land is dat meer zichtbaar dan in Duitsland.
Dat klopt.
Ooit de groeimotor van de economie in Europa, doodsbang zijn industrie te verliezen.
Ja, wat je eigenlijk moet zeggen over Duitsland is dat Duitsland juist door die periode van hele goede groei van de economie en dat gevoel van dat, dat het eigenlijk alleen maar the only way is up in slechte Duits. Dat gevoel heeft eigenlijk de Duitsers in slaap gesust. Dat betekent ze maar dat er eigenlijk qua investeringen in digitalisering, infrastructuur, hebben de Duitsers eigenlijk op de rem getrapt. Ze hebben te weinig gedaan. Duitsland is ook een relatief conservatief land als het gaat om nieuwe vindingen, nieuwe technologie. En je ziet gewoon dat de Duitse economie, mensen hebben daar een soort zelfvertrouwen uit gekregen uit die groei. Maar tegelijkertijd moet je ook constateren dat een belangrijk gedeelte van die groei was gebaseerd op de groei van China en de investeringen in China. Dat betekent eigenlijk van dat op momenten maar dat de wereldeconomie en de geopolitieke situatie daar totaal anders wordt. Namelijk de Chinezen kunnen nu heel veel dingen misschien nog wel beter of net zo goed als de Duitsers. Kijk naar elektrische auto's.
Dat Duits... En overspoelen de markt daarmee met hulp van de Chinese staat?
Ja, precies. Dat geldt nog niet zozeer voor Chinese auto's in Duitsland. Die worden heel slecht verkocht overigens, net zoals Tesla's tegenwoordig. Maar uiteindelijk gaat het er eigenlijk om van dat het hele Duitse groeimodel, dus de industriële productie daarvan, dat die eigenlijk gewoon veel last heeft van buitenlandse concurrentie. Er komt nog bij dat er nu in de Verenigde Staten natuurlijk iemand zit. Dus de Amerikaanse markt kan vermoedelijk gewoon niet meer het probleem, zeg maar, China wegnemen door. De Amerikaanse markt zal geen groeimarkt meer zijn de komende jaar, vermoedelijk vanwege al dat gedoe rond de heffingen die Trump dreigt in te voeren. Dus die Duitsers moeten iets bedenken.
Ik sprak Arun Scheik. Mm-hmm. Hij zei, Trump zal zich met name richten op Duitsland. Hij zal echt zijn pijlen richten op Duitsland.
Ja, iemand heeft hem ooit een keer verteld dat handelstekorten heel erg zijn en dat het oneerlijk is. En als je kijkt naar het handelstekort van de VS ten opzichte van Duitsland, dat is veruit het grootste handelstekort van alle EU-lidstaten. Dus daarom is het voor Trump, denk ik, aantrekkelijk om de Duitsers gewoon als visueel doelwit ook gewoon te benoemen. En te laten zien van, ik pak gewoon oneerlijke handelsverhoudingen, zoals hij dat dan ziet, die pak ik gewoon aan. Kijk, wij hebben bijvoorbeeld in Nederland, als wij die benadering zouden hanteren, dan zouden wij de Amerikanen zwaar moeten pakken, want wij hebben een enorm handelstekort met de Verenigde Staten. Maar goed, dit is de manier waarop Trump naar de wereld kijkt. Er zijn heel veel EU-lidstaten die helemaal niet zo'n groot handelstekort of handelsoverschot hebben met de VS. Duitsers hebben dat wel. Het komt ook gewoon door inderdaad die uitvoer van auto's. Deels bouwen de Duitse autobouwers overigens natuurlijk in de Verenigde Staten of in Mexico auto's voor de Amerikaanse markt. Maar er is gewoon inderdaad, Duitse maakindustrie doet goede zaken nog steeds in de Verenigde Staten. En voor Trump is dat gewoon lastig.
En wat voor plannen zijn er om die Duitse maakindustrie er weer bovenop te helpen? Want de Schuldenbremse was een splijtswam in de huidige regering. Er zullen investeringen nodig zijn. Wordt die rem dan toch misschien wel losgelaten?
Nou, die rem zou losgelaten kunnen worden, maar op wat voor manier, dat moeten we dan bekijken. Ik denk niet dat er een grootschalige aanpassing van komt. De vraag is ook een beetje of dat de Duitse maakindustrie werkelijk gaat helpen. Die zit meer eigenlijk te springen op goedkope energie bijvoorbeeld. En hoe krijg je groenere energie? Daar gaat de staat misschien nog wel mee helpen. De idee is natuurlijk dat er een groot netwerk komt voor groene waterstof. Zodat ze maar ook bijvoorbeeld staalfabrikanten zoals ThyssenKrupp hun staalproductie kunnen vergroenen. Daar gaat de staat mee helpen. De staat gaat potentieel ook gewoon inderdaad helpen om de regeldruk te verkleinen. Gaat ook potentieel helpen door de VPB, dus de winstbelasting, te verlagen. Dat soort dingen gaan allemaal wel gebeuren. Maar of dat echt werkelijk leidt tot de grootschalige hervormingen, dat weet ik eigenlijk nog niet of dat echt gaat gebeuren. Want waar je natuurlijk naar moet kijken is welke coalitie er komt in Duitsland. En dan zie je dat de grootste kans op dit moment is gewoon dat Friedrich Merz in zee zal moeten gaan met de Sociaaldemocraten. Dat zou veruit de stabielste regering volgens de huidige peiling opleveren. Ja, en een gedeelte van deze discussie die vanuit de maakindustrie of vanuit de industrie in het algemeen komt, is gewoon van we vinden ook dat er gewoon wat gedaan moet worden aan een manier waarop de Duitse polder is ingericht. Hè. Dus lonen bijvoorbeeld. Je ziet ook van als er in Duitsland wordt ingegrepen in cao's, bijvoorbeeld bij Volkswagen is dat gebeurd. Ja, dan worden mensen 2 jaar zomaar op een nullijn gezet. Nou ja, op dit moment zeggen bedrijven allemaal dat de Duitse werknemer gewoon veel te duur is. Dus dan moeten ofwel de premies moeten omlaag, ofwel moet er een soort akkoord van Wassenaar komen, dan het akkoord van Potsdam noem ik het maar, waarin loonmatiging wordt afgesproken over de hele linie. Ja, daar moet je denk ik gewoon aan denken als het gaat om dingen die de industrie gaan of het bedrijfsleven in algemene zin gaan helpen.
Ik wil het met je hebben over defensie. Dat is een belangrijke sector waar veel Europese landen meer geld aan willen uitgeven. Trump heeft geroepen dat de NAVO-norm naar 5% moet. Mark Rutte heeft het over 3,7%. Duitsland voldeed vorig jaar aan de huidige norm van 2%. Zijn ze in Duitsland bereid om meer geld uit te geven aan defensie?
Ja, die bereidheid is er wel, maar nogmaals is dan de vraag van waar komt dat geld vandaan? Het feit dat Duitsland nu voldoet aan die 2%, dat komt omdat Scholz speciaal fonds van 100 miljard voor defensie heeft ingesteld na de inval van Rusland in Oekraïne. Alleen dat fonds dat is leeg. Zou je kunnen zeggen dat is volledig geoormerkt de komende jaar. Maar dat is geen structurele verhoging van het defensiebudget. Die structurele verhoging gaat er wel komen. Alleen de vraag is hoe gaan ze dat financieren natuurlijk. En de aanname is een beetje van ja, als er nou echt iets wordt getweakt met de schuldenbremsen, dan komt er misschien een fonds voor extra investeringen in defensie. Tegelijkertijd moet je ook gewoon zeggen van ja, wil je echt conform de wens van Trump of de eis van Trump of de chantage van Trump, kun je misschien ook nog zeggen, wil je daar echt gewoon de defensieuitgaven echt structureel omhoog schroeven tot misschien 3% van het BBP of 4-5%. Dan moeten de Duitsers echt gewoon niet één been bijtrekken, maar wel een stuk of 4-5 benen bijtrekken. Want met speciale fondsen die maar een tijdelijke looptijd hebben, red je dat gewoon niet. En dat is wel een beetje een probleem dat natuurlijk gewoon op tafel ligt. Tegelijkertijd, wat wel interessant is, vind ik zelf, is dat je ziet dat Duitsland natuurlijk een aantal defensiebedrijven heeft. Rheinmetall noem ik maar bijvoorbeeld, KNDS, die maken tanks. Het is Frans-Duits bedrijf overigens, maar dat is het vroegere Krauss-Maffei-Wegmann. Die maken de Leopard-tank, hebben die gemaakt. Dat soort bedrijven, die doen het natuurlijk op dit moment hartstikke goed. Je ziet zelfs dat bij de teloorgang, zou je kunnen zeggen, van de reguliere industrie in Duitsland, of de moeilijkheden die sector heeft, dat de defensieindustrie deels bijvoorbeeld de banen die wegvallen bij bijvoorbeeld toeleveranciers van van de automobielindustrie, dat de defensieindustrie absorbeert die banen. Die neemt die mensen over. Bijvoorbeeld, er is nu een overname in het bouwen van treinwagons in het oosten van Duitsland. KNDS neemt ze maar. Die mensen die daar werken, die zouden moeten afvloeien, nemen ze over. KNDS is die tankfabrikant. Dus je ziet eigenlijk wel van dat Duitsland op dat vlak ook gewoon aan het bewegen is, in ieder geval in het bedrijfsleven. En dat zal ook gewoon zijn effect hebben op niet alleen op de economie, maar denk ook op het denken over de defensieindustrie en over defensieuitgaven.
Duitsland is ook na de Verenigde Staten de grootste militaire donateur aan Oekraïne. Hè?
Ja.
Zijn de Duitsers klaar om nog een grotere rol op zich te nemen, mocht de Amerikaanse steun onder Trump minder worden?
Ik denk dat dat eigenlijk een moment zal zijn waarop moet blijken dat Friedrich Merz echt, als hij de nieuwe bondskanselier wordt, daar ga ik dan even vanuit, dat zal dan het echt moment zijn waarin Friedrich Merz zichzelf echt als staatsman moet gaan neerzetten, als Europese staatsman. Want voor hem was de situatie eigenlijk tot op heel erg makkelijk. De discussie in Duitsland ging heel erg over van... we geven flink wat geld aan Oekraïne, we geven veel wapens. Dus in het begin werd natuurlijk een beetje meesmuilend gedaan. De Duitsers geven helmen. In het begin was dat zo, gaven ze alleen helmen. Maar inmiddels hebben ze gewoon echt ongelooflijk veel zwaar materieel ook gewoon aan Oekraïne gegeven om Oekraïne te helpen in de strijd tegen, in de oorlog tegen Rusland. Friedrich Merz was als oppositieleider natuurlijk gewoon, kon hij heel makkelijk zeggen, ja, als het aan mij ligt, dan worden er ook gewoon kruisraketten, de Taurus kruisraket die wij hebben, die gaan we ook leveren aan Oekraïne, zodat Oekraïne nog slagvaardiger tegen de Russen kan vechten. De vraag is natuurlijk een beetje van, kan hij dat als bondskanselier ook waarmaken? Want dan zit hij waarschijnlijk in die coalitie met de SPD die daar mordekjes tegen is. Dus daar moet hij dan eigenlijk een knoop over doorhakken en dan moet hij gewoon zijn rug recht houden. Het is makkelijker om in de oppositiebank iets te roepen dan daadwerkelijk gewoon als bondskanselier het beleid door te voeren. Maar ik denk wel dat Merz, gezien hoe hij de wereld ziet, dat hij en ook zijn drang om zichzelf ook internationaal breed neer te zetten, dat hij wel zal proberen, ook al is dat in delen van Duitsland niet zo populair, maar gewoon om de steun aan Oekraïne gewoon voor te zetten en misschien ook nog uit te bouwen.
Binnen de SPD wordt er trouwens ook flink geruzied, hè, over extra wapensteun aan Oekraïne. Ja. En hoe groot die zou moeten zijn.
En die partij is van oudsher natuurlijk gewoon eigenlijk gespleten in een deel dat redelijk Rusland vriendelijk is. Kijk maar naar Gerhard Schröder, de oude bondskanselier, die ervoor gezorgd heeft dat Duitsland natuurlijk die Nord Stream gasleidingen heeft gekregen. En ook, geloof ik, 1 of 2 dagen na zijn kanselierschap, het eerste decennium van deze eeuw, direct aantrad als commissaris bij in de Russische gas- en olieindustrie. Bij Gazprom onder andere. En ja, dat het hele idee, dat is niet zomaar toevallig de opportuniteit van één politicus, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met het hele denken van de SPD, dat al decennia lang ook voor het vallen van de muur al was, dat je eigenlijk met economische banden ook probeert om gewoon ontspanning op militair gebied, op veiligheidsgebied te krijgen. Hè. Dus
wandel, doorhandel.
Ja, precies.
Ja. Maar ja, daar zijn we wel van teruggekomen, toch, inmiddels? Ook de Duitsers.
Ja, maar je moet toch ook niet onderschatten van dat in Duitsland best een behoorlijke groep mensen is die vindt dat die zitten niet alleen bij de SPD, maar die zitten zeker ook bij de AfD en zeker bij de radicaal linkse BSW, de nieuwe linkse partij. Die mensen zijn helemaal niet zo pro-Amerikaans, pro-Westers. En die vinden dat Duitsland zich vooral niet al te militaristisch moet opstellen of niet veel aandacht moet schenken aan militaire zaken. Duitsland moet vrede, uitstralen. Dus niet alleen maar vanwege de historie, maar het zit gewoon heel diep in sommige groepen in de maatschappij. Het heeft ook te maken met Oost-Duitsland, dat zichzelf altijd neerzetten als vredestichter. Terwijl het complete nonsens was natuurlijk en zo. Maar goed, dat zit wel in het hoofd van mensen. En dat als dus bijvoorbeeld AfD of BSW zeggen van we zijn tegen steun voor Oekraïne en tegen de stationering van kruisraketten van de VS in West-Duitsland, wat een actuele discussie is, dan heeft dat alles te maken met het gevoel dat veel Duitsers uit hun hoofd hebben geleerd dat Duitsland een vredesland moet zijn en zich niet al te duidelijk moet opstellen in de clash tussen Oost en West of tussen Rusland en het Westen of zo.
Poetin heeft gezegd dat hij wel met Trump wil onderhandelen over Oekraïne. Is er een rol voor Duitsland weggelegd om Europa en Oekraïne aan tafel te houden?
Dat hangt er vanaf van wie het vraagt. Ik denk dat Friedrich Merz zeker het met je eens zou zijn dat er voor hem ook wel een rol zou weggelegd zou worden. Maar goed, ik zeg dat gekscherend. Ik denk dat Duitsland hier zeker een rol in zou moeten spelen. Omdat uiteindelijk is Duitsland als belangrijkste of grootste EU-lidstaat, heeft natuurlijk ook gewoon alles te maken met het Europese momentum. We hebben Oekraïne kandidaat lidstatus gegeven van de EU. Dat betekent dat Duitsland daar ook gewoon een zware stem in zal hebben, omdat op een gegeven moment ook gewoon bij een kandidaat lidstaatstatus horen onderhandelingen, maar er hoort ook budget bij. Mm-hmm. Op een gegeven moment. Dat betekent ook dat de vraag ontstaat van wat Oekraïne precies moet doen om inderdaad daadwerkelijk toe te treden tot die EU. Of dat ooit gebeurt, weet ik niet. Hè? Maar ik denk dat Duitsland daar zeker een belangrijke rol in wil spelen.
Maar je zei ook al eerder, Merz is vrij onervaren. Zou hij wel zich staande kunnen houden aan die onderhandelingstafel tegenover een Poetin en een Trump?
Ja, ik denk dat hij dat zelf wel denkt. De grap is eigenlijk een beetje van dat, ik geloof dat Der Spiegel of die Zeit had recent een verhaal over, waarin mensen eigenlijk reflecteerden op wat Merz had gedaan bij BlackRock. En er was een verhaal dat gebaseerd was volledig op anonieme bronnen. Vond ik op zich niet zo heel sterk. Maar er waren een hele hoop mensen bij BlackRock die zeiden van, ja, hij heeft eigenlijk gewoon niet zo heel veel betekend voor ons. Want hij had wel een grote mond, zeg ik even in mijn eigen woorden. Maar hij heeft niet zo heel veel geleverd. En uiteindelijk was hij eigenlijk irrelevant, omdat hij niet in staat was om de connecties die hij zei te hebben, om die ook om te zetten in klinkende munt voor BlackRock. Ik vertel nu even in mijn eigen woorden. Maar ja, dit past een beetje bij de man die gewoon binnen CDU, CSU zichzelf, en zeker bij de ChristenDemocraten 20, 30 jaar geleden, natuurlijk zich voor zichzelf voor ogen had om een groot meeslepend boegbeeld voor die ChristenDemocraten te worden. En toen een aantal keren is afgetroefd, met name door Angela Merkel, wat ook de animositeit tussen die twee zomaar deels verklaart. Vervolgens heeft hij nog een keertje, nadat Merkel partijvoorzitterschap uit handen gaf, heeft hij ook nog een keertje een stemming verloren. Dus deze man heeft 3 keer verloren, is inmiddels al 69 en wil nu gewoon heel duidelijk laten zien dat hij er helemaal klaar voor is voor het grote werk. Hij heeft er jarenlang op gewacht. Het probleem is alleen een beetje dat hij natuurlijk gewoon niet zoveel ervaring heeft. En dat zie je eigenlijk denk ik ook wel in de manier waarop hij die discussie bijvoorbeeld over dat aanscherming van het asiel- en migratiebeleid heeft gevoerd. Daar heeft hij gewoon een aantal fouten in gemaakt die hij had kunnen vermijden als hij iets minder doldriest gewoon had geopereerd. En hij heeft ook, denk ik, de onhebbelijkheid of het onvermogen om foutloos eigenlijk politiek te communiceren. Dus hij moet soms op zijn woorden terugkomen. Soms doet hij dat niet en daardoor ontstaat er een soort licht over wat hij werkelijk vindt. En dat speelt in dit hele internationale toneel speelt dat natuurlijk wel gewoon op een gegeven moment de rol van hoe geloofwaardig ben je. En ik denk dat het ongelooflijk lastig is voor iedereen om überhaupt met een Trump te onderhandelen. Ik denk dat het voor iedereen lastig is om met Poetin te onderhandelen. Ook Merkel heeft nooit iets van Poetin voor elkaar gekregen, zou je kunnen zeggen. Oké, de Minsk-akkoorden over Oekraïne, maar die waren een dode letter al heel snel. Dus of deze man dat beter gaat doen, dat waag ik te betwijfelen.
Han-Dirk, het is tijd voor de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de zo door Mathieu geliefde leestafel.
Ja.
Wat heb je meegenomen?
Ik heb Vrijheidsshock van Ilko Sascha Kowalczuk meegenomen. Niet het enige boek dat afgelopen jaar is verschenen over de DDR. Maar wel een heel integrerend boek, omdat het eigenlijk een persoonlijke afrekening is met alle praatjes over hoe geweldig de DDR wel niet was. En dan denk je van, ja, hoezo geweldig de DDR? Nou, er zijn echt een aantal boeken de afgelopen jaar verschenen die net doen alsof de DDR een soort heilstaat was, waarin het goed toeven was. Het was geen dictatuur, ging allemaal prima. De meeste mensen waren er tevreden. Sociaal-economisch waren dingen er goed geregeld. Beter dan in het huidige Duitsland. Nou, Kowalczuk maakt daar echt de grond mee gelijk. Ook met allerlei ideeën over dat de DDR helemaal bijvoorbeeld was gericht op het handhaven van vrede, dat het een vredestaat was. Nee, zegt hij, het DDR-leger had gewoon plannen liggen, als onderdeel ook van het Warschau-pact dat de DDR was, had gewoon plannen liggen om doelen in West-Duitsland en ook zelfs Rotterdam aan te vallen. Dus hoezo was dit een vredestaat? We hadden Russische kernwapens of Sovjet-kernwapens op ons grondgebied. Hoezo waren wij een vredestaat? Dus eigenlijk is dit gewoon een grote correctie op alle praatjes die de DDR met nostalgie eigenlijk bewierroken en ook een beetje het onrechtstaat die het was, de dictatuur die het staat die mensen kapot maakte, eigenlijk een beetje vergoeilijken.
Vrijheidsshock.
Ja.
Mooie tip. Mijn tip dit keer is de livestream van de Mathieu Segers lezing. Dat is aanstaande maandag 10 februari. Dan zal Frans Timmermans in Nieuwspoort de eerste Mathieu Segers lezing uitspreken. Ja, Mathieu leverde met zijn werk een uitzonderlijke bijdrage aan het debat over Europa. En met deze jaarlijkse bijeenkomst wilde Stichting Gedachtegoed professor Dr. Mathieu Segers het gesprek over Europa voortzetten. Ik ga die avond ook nog in gesprek met schrijvers Roxane van Ieperen en Berend Sommer over welke rol verhalen spelen in het bewaken van Europese waarden. Het is allemaal live te zien op YouTube vanaf 19:30 s'avonds. De link staat in de show notes. En mocht je dit op een later moment horen, je kunt de avond gewoon terugkijken via dezelfde link. En dan redacteur Luc. Hij tipt het liedje Kewalu van de uit Frankfurt afkomstige zangeres Namika. De titel komt uit een Berbers dialect en betekent zoals niets of voor niets. Haar, want jij komt tegenwoordig ook uit Frankfurt, Han Dirk.
Ja, nee, klopt. En nu moet ik natuurlijk met de billen bloot. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ja, mijn grootste ontdekking van het afgelopen jaar was eigenlijk Kraftklub, een indie rockband uit Chemnitz die in veel van hun liedjes eigenlijk bezingen ja, de ellende van het opgroeien in Oost-Duitsland. En ook het feit dat daar veel neonazies rondlopen. Het feit zeg maar, dat mensen allemaal hip willen zijn, naar Berlijn willen zijn. Dat was hun doorbraak. Ik wil niet naar Berlijn. Ik wilde ook niet naar Berlijn, daarom ben ik naar Frankfurt gegaan.
Nou, Namika uit Frankfurt zingt over haar jeugd als Duits kind met Marokkaanse roots. En over hoe moeilijk het was voor haar familie om voet aan de grond te krijgen in Duitsland. Dit lied symboliseert de zoektocht naar identiteit, waar meer Duitsers met een migratieachtergrond mee worstelen. En het refrein, volledig in het Berbers, stelt de vraag of zij als persoon wel waarde heeft en of het allemaal wel zin heeft gehad. Dus mooi nummer. Kewalu kwam uit in 2018, maar voelt in de context van de aankomende verkiezingen nog steeds heel actueel. Dat is de tip dus van Luc. Bij al die tips horen natuurlijk ook actiefoto's. Die kun je vinden op onze socials. Zoek ons op Instagram, X en Blue Sky. Han Dirk Hekking, dank je wel. Fijn dat je er was.
Hartstikke leuk om hierover te spreken.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie, Freek Ewels en Luc de Klerk. Tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.